Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Nadat we reeds de catecheses over de blijde mysteries hebben gehoord en de mysteries van het licht, gaan we chronologisch verder in het leven van Jezus. En staan wij vandaag voor een eerste keer, samen met Pater Jan Meens opnieuw, stil bij de droevige mysteries. Het moment waarop Jezus het ultieme liefdesoffer zal brengen. En het eerste droevige mysterie dat wij vandaag samen zullen mediteren en dat we samen kunnen overwegen ook tijdens het bidden van de rozenkrans, is het moment waarop Jezus in angst bidt in de Hof van Olijven. We luisteren naar Pater Jan Meus.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zusters en broeders, graag wil ik met het kruisteken beginnen, omdat we nu de eerste catechese beginnen over de droevige geheimen van Jezus, zijn lijden. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat ge door uw heilig lijden, door uw kruis, de wereld hebt verlost. Jezus heeft de eerste stap gezet. Alles is voorzien. Het hangt af van de reacties van ons mensen en van heel het mensdom wat de gevolgen zullen zijn van wat hij mogelijk gemaakt heeft. Want u en ik en alle mensen hebben een vrije wil. Ook tegen dit bijzondere aanbod kunnen we nee zeggen. Zoals de engelen die in opstand kwamen tegen God, ofschoon ze zijn schoonheid en wijsheid en heerlijkheid konden zien en beleven, zo kunnen ook mensen door koppigheid, hoogmoed, door wat dan ook, God terug toekeren en nee zeggen. En dat zeggen, na wat Jezus allemaal heeft beleefd op aarde en mogelijk gemaakt, maakt onze schuld groter dan de mensen die voor Jezus geleefd hebben. Wij hebben veel meer redenen om God te aanvaarden en lief te hebben, hem in alles te geloven en te beminnen, in de tijd waarin wij leven, dan christenen voor ons. Want in de eeuwen die voorbij zijn, zijn er zo grote dingen gebeurd, die ons extra aanmoedigen en nog meer redenen geven als we het zouden nodig hebben om te geloven. Denk alleen maar aan de jaren 32 en 33, in de 1932 en 33, dat de Moeder Gods ons land heeft bezocht in Borin en Banneux. En in Borin met een hart dat van goud, maar goud dat gloeide van liefde. En wij wonen in dat land. Wat doen wij met die liefde van Maria? En haar liefde voor haar zoon, vergroot dat ook onze liefde voor hem? En in Banneux, waar Maria zich aanpast aan de angst van Mariette Pecaud, die als meisje van 12 bang was voor het donker, en Maria kijkt haar recht in de ogen, waardoor ze het licht voelt van Maria en alle duisternis vergeet, en dan spontaan naar buiten komt, wat ze anders nooit had gedaan, en meegaat, terwijl Maria achteruit gaat naar een plek die ze had voorzien. En Maria gaat mee, stap voor stap. Want de liefdevolle blik van Maria overwint angst en duisternis en twijfel. En ze vindt uiteindelijk de bron waar ze haar handen in moet steken. De bron die verwijst naar de levensbron die Jezus is. 75 jaar na de verschijning van Maria in Lourdes, waar Bernadette de bron ontdekt, verschijnt diezelfde Moeder Gods als de maagde Armin Banneu. En weet door haar liefde Mariette Bécot zo ver te krijgen dat ze tot bij die bron komt en dan zegt Maria, steek uw handen in dit water. Steek uw handen uit, strek uw handen uit naar de bron die Jezus is, mijn Zoon. Hij is mijn vreugde, mijn geluk, mijn eeuwigheid. Hij wil ook jouw geluk, jouw leven, jouw eeuwigheid zijn. Jezus, laat op het kruis zien, tot op het kruis, dat hij groter is dan alles wat hem wordt aangedaan. Het is vreselijk als we stilstaan bij het lijden van Jezus. En dan kunnen we de eerste woorden van het Johannesevangelie goed gebruiken. Wat vroeger aan het eind van elke mis werd gebeden aan de linkerkant van het altaar. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan een stuk verderop. Hij kwam in de wereld die door hem geworden was en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam te midden van de zijnen en de zijnen aanvaarden hem niet. Die koppigheid van de mens, die er nog altijd is in de wereld van nu ook, dat is vreselijk. Maar staat er, degene die hem wel aanvaardde, gaf je het vermogen kind van God te worden. Jezus aanvaarden is ook zijn lijden aanvaarden. Aanvaarden dat hij die prijs voor u en mij betaald heeft en dat ik dus zo belangrijk voor hem ben en dat zomaar niet naast me neer mag leggen. Als ik wil, kan ik dat doen. Maar dan ben ik een dwaas. Dan riskeer ik de eeuwigheid. Jezus heeft alles overgehad voor u, voor mij. Wat had hij nog meer moeten doen, dat hij niet gedaan zou hebben? Er staat zo'n tekst in de liturgie van Goede Vrijdag. Mijn volk, wat heb ik u misdaan? Wat had ik nog meer moeten doen voor u, wat ik niet gedaan zou hebben? Alle verantwoordelijkheid ligt bij mij en bij u, voor wat de gevolgen zullen zijn van het verlossend lijden en sterven van Jezus in mijn leven en mijn eeuwigheid. Het is belangrijk dat we door de Rozenkransmysteries en door het gebed beseffen dat de tijd waarin wij nu leven de aardse kant is van de eeuwigheid die al lang begonnen is en altijd is en altijd zijn zal en waarin wij terecht zullen komen, u en ik. En hopelijk zien we elkaar daar terug. Wees daar in godsnaam mee bezig, want vanuit die eeuwigheid is de eeuwige Zoon van de Vader neergedaald op die aarde, op die wereld, te midden van die zondige mensheid, om de machten van het kwaad te verbreken, de ketting van het kwaad, de kluisters te vermorzelen en mogelijk te maken dat wij eeuwig kunnen leven bij God voor altijd. En in vergelijking met die eeuwigheid is het aardse leven maar een minuut of een seconde. Is het dan niet intriest dat mensen zoveel riskeren voor een beetje vreugde op deze aarde en achteraf dan ik weet niet wat moeten doormaken en meemaken omdat ze helemaal niet geschikt zijn, totaal niet aangepast aan het leven dat God voorzien heeft in de hemel. Uit die hemel is Jezus neergedaald, in de schoot van Maria. Hij is mens geworden. En dan als zijn lijden begint, dan zien de drie apostelen die Jezus ooit gezien hebben bij zijn gedaanteverandering op de berg Tabor, welk een angst en strijd hij doormaakt. En het is niet de angst die wij zouden hebben voor de dood, maar een angst die veel verder gaat. Hoeveel mensen zullen zijn kruisoffer niet aanvaarden? Voor wie zal zijn kruisoffer te vergeef zijn? Toch niet voor u of voor mij. Hopelijk de doodstijd van Jezus. We vinden dat terug bij de drie synoptische evangelies, zoals men dat noemt, omdat men ze naast elkaar kunt leggen. En je ziet dan gelijkenissen bij Matteüs in het 26e hoofdstuk, bij Marcus in het 14e hoofdstuk, want zijn evangelie is veel korter en heeft minder hoofdstukken, en bij Sint Lucas in het 22e hoofdstuk. Jezus doodstrijd in de Hof van Olijven. En Lucas, die dokter is, die heeft daar speciaal gevoel voor. Hij zegt, zijn zweet werd tot dikke druppels bloed. En er zijn medische wetenschappers die zeggen, dan moet de angst wel heel groot zijn als dat gebeurt. En nogmaals, zijn angst was niet alleen voor wat hem te wachten stond, de pijn en de dood, maar ook wie zouden niet profiteren van de genade die Jezus hierdoor mogelijk maakt om gered te worden. Hoeveel zouden hem als redder afwijzen, bespotten, miskennen, tot vandaag toe, in de media. Hoe er gespot wordt met wat God eigenlijk wil en wenst, ook in deze tijd. De hetze die er is tegen mensen die proberen te doen wat Jezus wil in de kerk van nu en hoe ze worden tegengewerkt, verdacht gemaakt, vervolgd. Landen waar christenen gedood worden, regelmatig, dagelijks. De doodstrijd van Jezus. Dat alles maakt hij door. En hij draagt het. Maar die doodstrijd en die angst is zo groot dat hij bidt tot zijn vader: Heer, neem die kelk van mij weg. Maar toch, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar zit de goddelijke kracht. Maar toch, niet wat ik wil, maar wat gij wil. Dat geeft de unieke band met de Allerhoogste, met zijn vader. En Jezus zal ook zeggen: mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van mijn vader volbrengen. En hij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dit is. De wil van de vader volbrengen. En die was: laat ze zien wat ze ook met je doen, dat wij hen lief hebben. Dat onze liefde alles overstijgt, alles vergeeft. En als ze die vergeving aanvaarden, dat ze heilig zullen worden. Dat alle gevolgen van de zonde ongedaan zullen worden. Laat ze zien, tot op het kruis, dat je bemint, dat wij beminnen. En terwijl de ene moordenaar zegt bij het kruis: als gij de Zoon God zijt, red u zelf van ons. En Jezus vernedert en bespot, zegt de ander: zo mocht je niet spreken. Wij hangen terecht aan het kruis. Wij hebben misdaden verricht die deze straf verdienen. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Jezus heeft niets verkeerds gedaan. Meer nog, de evangelisch getuigen erover dat hij weldoende rondging. Hij heeft alleen maar goed gedaan. En dat is wereldsloon. Stank voor dank, zoals we dat in een uitdrukking zeggen. En waarschijnlijk hebt u dat ook al ondervonden. Maar bij Jezus is het ongelooflijk veel erger. Hij die doden opwekte, mensen heeft genezen, alleen maar goed gedaan. Er zijn altijd mensen die jaloers zijn en die dat niet willen, die vrezen dat ze door de anderen vergeten zullen gaan worden, omdat de een te veel opvalt en die beginnen te pesten en te vervolgen en sadistisch op te treden. En bij Jezus gebeurt dat ook. Ze vinden geen echte redenen om hem te laten doden. Maar uiteindelijk, als dan gevraagd wordt: zijt gij de Zoon van God? Dan zegt Jezus: gij zegt het. Dan zal hij daarom veroordeeld worden. Hij moet sterven voor de waarheid, omdat de mens, misleid en geïnspireerd door de aartsleugenaar, de Satan, zich laat vergiftigen. Nu nog. In heel wat landen gebeuren dingen die niet door God gewild zijn, of door God zijn mogelijk gemaakt, maar door de Satan. Hij gebruikt zo graag de middelen waar mensen over gebruiken, de media, internet, programma's, tijdschriften, heel veel dingen waar zijn vergif in zit. En waar mensen langzaam maar zeker de band met God verliezen en een heel verkeerde houding gaan aannemen tegenover alles wat God eigenlijk wil en wil mogelijk maken. Jezus strijdt zijn doodstrijd. Hij beleeft de geestelijke dood van vele mensen die eeuwig hadden kunnen leven bij hem in de hemel en die dit niet willen, die dit afzweren, zoals de gevallen engelen, die in opstand komen tegen God, die ze zien en door kennen in zijn heerlijkheid. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Zusters en broeders, kunt u voorstellen hoe Jezus zijn doodsangst, zijn doodstrijd doormaakt? En dat uitgerekend die drie apostelen, aan wie hij op de berg Tabor zijn heerlijkheid heeft laten gezien bij zijn gedaanteverandering, waar hij oogverblindend straalde van een goddelijk licht en die hij meegenomen heeft, hoe die in slaap vallen. Ja, ze vallen in slaap omdat ze door het laatste avondmaal verzadigd waren en na een maaltijd die de maag goed vult, word je slaperig. En toch, Jezus had gezegd, bid en waakt. En hij had ze ook nodig. Hij was ook zo eenzaam in die doodsangst. En zelfs zijn trouwste leerlingen kunnen het niet aan, ze vallen in slaap. Wat is dat erg, wanneer je het gevoel hebt dat niemand je kan helpen, want gedeelde smart is halve smart. Er zijn zoveel mensen die een onbegrepen lijden dragen en die niet de troost krijgen die Jezus wil dat ze krijgen. Hij zelf maakt dat ook door in die Hof van Olijden. Daar heeft hij onze doodsangst gedeeld. Daar kwam hij, zegt de bepaalde tekst, elke mens nabij die voelt dat hij gaat sterven. Verlaten en verraden door zijn vrienden ging hij alleen en eenzaam zijn dood tegemoet. Zijn angst ontlaat zich in de aanvaarding. Niet mijn, maar uw wil geschieden. Er is nog iets in Jezus wat sterker blijkt dan zijn angst. Uw wil geschieden, Vader. Hij gaat naar zijn leerlingen. Kunt ge geen uur met mij waken? En versuft worden ze wakker en hij gaat weer terug. Hij bidt verder. En bij een van de evangelie staat zelfs dat een engel komt om hem te troosten. Hij heeft heel ons mens zijn gedeeld, hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde, maar wel de gevolgen van de zonde. Die maken hem zo bang, omdat hij eigenlijk de gevolgen van de zonde totaal ongedaan wilde maken door zijn liefde in het lijden, dood, verrijzenis, en dat hij ook voorzag dat er mensen zouden zijn die dit niet zouden aanvaarden, die zoals de opstandige engelen nee zouden zeggen tegen God, uit hoogmoed, omdat ze niet willen buigen, omdat ze God niet de vrijheid willen geven en te redden en zelf God willen spelen. Jezus is eenzaam in de Hof van Olijven. En hij heeft onze doodsangst doorstaan. En dat betekent ook, broeders en zusters, als je dit mysterie echt beleeft en op uw manier Jezus probeert te troosten, die zo miskend wordt, ook in onze tijden, en zelfs in sommige plaatsen in de kerk, waar men totaal geen benul heeft dat hij daar echt aanwezig is, en hij niet de eerbied en de liefde en het protocol krijgt, als ik dat woord nog eens mag gebruiken, dat hij verdient. Hem troosten, zoals de engel dat zegt in Fatima tegen die drie kleine kinderen, Francesco, Jacinta en Lucia. Troost u God die door zoveel wordt beledigd. En dat was in 1917, binnen niet al te lange tijd, 100 jaar geleden. En zij de beledigingen nu niet veel erger nog dan toen? Troost u God. En als u mensen tegenkomt of ontmoet die gaan sterven, zorg dat Jezus zo in u leeft dat u hun troost kunt zijn, dat u letterlijk of geestelijk hun hand kunt vasthouden en laten voelen, ik ben er voor je, wees niet bang. En hen voorbereid, Jezus komt naar u toe, Jezus komt u halen. Ik heb heel wat keren mensen mogen de laatste sacramenten geven en bij hen blijven en zien overlijden, ook mijn eigen vader. En bij hem heb ik dat wonder mogen meemaken, dat toen hij zijn laatste adem had uitgeblazen, en dus wat in werkelijkheid gebeurt, zijn ziel verlaat dan zijn lichaam, dat zijn gezicht begon te stralen. Want op het moment dat het overlijden begint, verlaat het lichaam, wordt de ziel het lichaam, en dat is niet zomaar 1, 2, 3, dat gaat geleidelijk aan, maar dan ziet de ziel al, voor zover ze los is en niet meer gebonden aan het aardse, aan de aardse zintuigen, Jezus die je komt halen. En dit kan de ziel zo blij maken dat hij met het laatste contact dat de ziel nog heeft met het lichaam als een lichtende schaduw een glimlach veroorzaakt op het gelaat van degene die overlijdt. En dat heb ik bij mijn vader gezien, tot een uur na zijn dood. Jezus heeft de dood doorleefd met de grootste angsten om het voor ons mogelijk te maken te sterven zonder angsten. Mensen die leven in intimiteit met Jezus, zoals de heilige Montfort, hij had meer dan 160 liederen, kantieken geschreven voor de mensen voor wie hij preekte, en hij gebruikte bestaande melodieën, zodat hij ze makkelijk kon zingen. En als hij op sterven ligt, en de mensen verdriet hebben dat ze deze grote priester gingen verliezen, dan richt hij zich overeind en zingt zijn eigen kantiek dat hij geschreven had. Allons, chers amis, allons au paradis, vooruit, mijn lieve vrienden, we gaan naar het paradijs. Als een stervende dat kan zingen, zo was hij. Het kan dus, maar hij leefde altijd tussen Jezus en Maria. Dat is zijn geheim. Wijd je toe aan Jezus door Maria. En uw laatste moment op deze aarde zal eenmaal anders zijn. Je moeder zal met haar goddelijke zoon je komen halen. En dan is er een vreugde. En ik heb het van mensen gehoord. Toen ons vader of moeder, of toen mijn priesterbroer, of toen mijn zusje overleed, straalde ze. Paulus spot met de dood. Maar de wereld is er heel bang van en maakt er een ceremonie rond om zo min mogelijk emoties los te peuteren. Maar het echte, dat wordt voorbijgekeken. Jezus heeft doodsangst doorstaan. Het gaat om een doodserieuze zaak. Maar dankzij Jezus' doodsangst kunnen wij overlijden in vreugde, in vrede. En daarom is het belangrijk dat we deze mysteries ook echt beleven. En dat Jezus kracht de onze is, want zelfs te midden van de grootste doodsangst die Jezus droeg, groter dan bij welk wezen op aarde ook, heeft hij kunnen zeggen, Vader, uw wil geschieden. Dat laat zien dat er een kracht is die groter is dan de angst. En Jezus was mens geworden door de Heilige Geest, die hem ook in zijn aardse leven bezield heeft. Dat keert zo wonderlijk terug in het Evangelie van Lucas. Hoe de Heilige Geest Jezus leidt naar de woestijn, hoe Jezus vervuld van de Heilige Geest de Vader verheerlijkt en zegt, Vader, ik loof en prijs u, omdat u deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandige, maar geopenbaard hebt aan kleine kinderen. Die Heilige Geest is Jezus' troost. Zijn doodsangst is echt, maar de kracht om Gods wil te doen is zeker nog echter. Zusters en broeders, in deze omstandigheden ontdek je wat Jezus waard is, wat zijn grote kracht is. Zelfs als hij in de steek wordt gelaten door zijn eigen apostelen die in slaap vallen, heeft hij in zich die kracht waarvan de Heilige Geest de bron is, die de eeuwige liefde is tussen de Vader en hem, om de wil van de Vader te doen. Uw wil doe ik. Ik zal ze laten zien dat wij ze lief hebben. Wat ik nu ook doormaak, al kost het mijn bloed, al kost het mijn leven. Dat had hij de avond tevoren laten zien, het laatste avondmaal. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En nu is dat aan het gebeuren, bij die doodsangst. Laten we daar even bij stilstaan en Jezus danken dat hij onze doodsangsten heeft doorstaan en ons wil bevrijden en kan bevrijden van elke vorm van angst. Zusters en broeders, ik heb nog nooit iemand moeten uitleggen wat pijn is. Verdriet, angst, we weten dat allemaal. En het is niet prettig als je daarmee zit. En vooral als je er niet van los geraakt. Ik heb in mijn priesterleven heel wat mensen ontmoet die ik heb mogen helpen in naam van Jezus. Angst komt niet alleen zomaar als een gevoel omdat iets niet goed is of omdat je een teleurstelling hebt. Angst kan ook veel dieper zitten. Angst kan soms zo diep zitten dat een priester echt een bijzonder gebed van bevrijding bidden moet om daarvan bevrijd te worden. Soms zijn er bepaalde vormen van kwaad, van occultisme, van duisternis die een angst nalaten en bijna verlamming in mensen. Met angst omgaan is heel belangrijk. En psychologen en psychiaters kunnen daar heel wat doen. Maar ik heb gelezen dat gelovige psychiaters zeggen, 1/4 van onze mensen kunnen alleen door een priester geholpen worden. Het is heel belangrijk als het gaat om de betekenis van iets wat gebeurt te kunnen taxeren, om juist uit te kunnen drukken wat iets waard is, om naar de oorzaak ervan te kunnen kijken. Dat is bij vreugde zo, dat is bij angst zo. Het kan iets gewoon menselijk zijn, door een gebeurtenis, ja, een ongeluk of een tegenvaller die een mens onzeker maakt en een soort angst doet ontstaan. Het kan ook iets zijn omdat ik iets verkeerd doe wat tegen mijn geweten ingaat en dat daardoor een angst ontstaat die als een alarmbel mij waarschuwt, je zit verkeerd. Het kan ook een angst zijn die ontstaat omdat ik met iets of iemand te doen krijg die min of meer instrument is of beïnvloed door de Satan, de machten der duisternis. En Paulus zegt vanuit zijn ervaringen, onze strijd gaat niet tegen mensen, maar tegen machten. Er is geen enkele mens die niet wordt beïnvloed, ofwel door God, ofwel op een of andere manier door de Satan. En het is belangrijk als mensen hulp nodig hebben om te kunnen onderscheiden wat is de oorzaak van de miserie waar ze mee zitten. De oorzaak van Jezus' doodsangst is duidelijk. Hij is de heilige en hij leeft in een wereld van het kwaad. En hij voorziet ook hoe mensen gered zullen worden door zijn lijden en dood en dat er zijn die dat afwijzen. En dit doet pijn. Dit vergroot zijn angst. En vooral dat zijn verrader, 1 van de 12, dichtbij komt en de grootste zonde van zijn leven begaat door Jezus te verraden en notabene met een kus. En Jezus kan nog zeggen, vriend, verraad je mij met een kus? Dat gebeurt onmiddellijk na wat we hier in dit mysterie overwegen. Ik denk dat je het gezellig mee mocht betrekken, mee samenvatten. Judas komt eraan. Hij zegt dan, als hij de laatste keer naar zijn leerlingen gaat kijken, blijf maar slapen. Mijn verrader komt eraan. En dan komen ze met een hele bende met knotsen en licht, met fakkels enzovoort enzovoort. En Jezus aanvaardt dit alles, omwille van u en mij. Hadden de eerste mensen tot en met wij nooit gezondigd, had dit nooit gehoeven, had dit nooit bestaan, maar omgekeerd, God heeft dit toch toegelaten om te laten zien, door mijn liefde heb ik iets ongelooflijks uitgedacht. Jullie kunnen doen en laten wat je wil, zelfs met mijn zoon, mijn liefde krijg je niet kapot. En dat zie je bij Jezus ook, zoals bij de consecratie ook. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, in dat vrijwillige zit zijn keuze, ook al kost hem dat bloed en zweet. Letterlijk, zoals Lucas dat beschrijft in zijn evangelie, hoofdstuk. Even zoeken waar dat precies staat. 22, vers 39 tot 48. Jezus heeft er alles voor over om onze liefde terug te winnen. Om de liefdeband tussen zijn vader en zijn kinderen op aarde te herstellen en mogelijk te maken. Hij betaalt de prijs daarvoor. Waar wij in waren blijven steken, dat draagt hij nu, dat maakt hij door van ons allemaal tegelijk. Alles wat wij aan kwaad hebben beleefd en toegelaten enzovoort, dat gaat door hem heen. En al die gevoelens, dat is niet te beschrijven. Jezus doorstaat dit alles. En dan kunnen we alleen maar zeggen, wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat ge door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over het eerste droevige mysterie, ons gebracht door pater Jan Meus, en dat is het moment waarop Jezus in doodsangst bidt in de Hof van Olijven. Een volgende keer staan we stil bij het tweede droevige mysterie. Jezus Christus wordt gearresteerd en gegeeseld. En zo gaan we samen met pater Jan Meus verder in het leven van onze Heer Jezus Christus. We hopen dat u er ook een volgende keer opnieuw bij bent. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.